We gaan verder met 2 Korinthe 7. En we hebben het natuurlijk vorige keer gehad over die. Over de zaligheid. Ja, in vers 10, 2 Korinthe 7, vers 10. Dat de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. En de droefheid naar de wereld, dat hebben we gezien. Ik moet ook altijd aan die rijke jongeling denken. Als je die tekst leest, dan zie je. De Heer Jezus zegt: verkoop alles wat je hebt. En toen ging hij weg, bedroefd zijnde. Want hij had vele goederen. Goederen, ja, daar ging het om. En als hij die toch kwijt zou raken, dan moest hij niet aan denken. En toch moest hij dat verkopen. Toen ging hij bedroefd weg. Nou, en de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Kijk met mij even in 2 Timotheus, want die tekst wil ik nog eventjes erbij pakken. En dan gaan we daarna verder hoor. Maar dat is een uitstekende tekst. We hebben het natuurlijk vorige keer al gezien hoor. Met een goed woord verblijdt het, hè, het hart. Ja. Dat is het enige wat ons uit de droefheid kan helpen. Ik had pas ook weer een gesprek. En dan hoor ik van diverse mensen, ja, vooral in mijn eigen familie ook, die met depressiva lopen. Prozac, dat is tegen depressiviteit toch? Hè? Kijk even naar de expert van de medicijnen. En ik ben de enige niet in mijn familie. En dat weten ze ook, man. Zijn mijn zwager ook, ja, inderdaad. En ze zien het ook. Want ze dachten, ja, het is ook erfelijk. Ik zei, ja, als het erfelijk is, waarom heb ik het dan niet? En toen heb ik een beetje uitgelegd hoe dat nou zit. Met, dan hoor ik allemaal verhalen en een beetje over gepraat. Ik zeg, ja, en hoe moet je eruit komen? Ja, dan wordt er natuurlijk gezegd, eigenlijk moeten de omstandigheden naar jouw hand gezet worden. Die moeten gunstiger gemaakt worden en dan word jij wel, kom je er wel uit. Ik zeg, maar ja, tegen mijn zwager. Maar bijvoorbeeld als je zegt, ja joh, geniet nou van de natuur, van het mooie weer, van de zon. Ik zeg, ja, nu kijken we naar buiten, de zon schijnt. Maar als je een hele week regen hebt, slecht weer. Hoe word je dan, dan kom je dus niet uit die. Zeg, dus dat is het niet. Ik zeg, het zit in me even binnen. Ja, en goed woord verblijdt het. En dat is niet het goede woord schijnt de zon. Want dat, zeg maar, dat goede woord die ik heb uit de Bijbel, dat is een eeuwige vertroosting. Dat is eeuwig, dat is blijvend. En dat is niet afhankelijk of de zon schijnt of niet. Ik heb Gods woord. En hij is ongelooflijk, maar hij bevestigt onmiddellijk. Want hij zag het in mij. En dat is natuurlijk mooi. Ja, de eer gaat naar de Heer. Maar dan zie je dat Gods woord werkt. En dan, dus nogmaals, 2 Timotheus 2. Dan zegt hij in vers 25. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Nou, als je dus spreekt over mensen die de waarheid hebben verlaten, dus naar de Paulus hebben verlaten, zeg maar. Nou, de enige manier om weer tot de erkentenis van die waarheid te komen is natuurlijk met het woord van God. Dat ze weer gaan erkennen wat hij in zijn woord zegt. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel. Maar voor ons, hè, een droefheid, je ziet het, werkt een bekering. Gods woord werkt een bekering en een droefheid naar God, als we terug naar 2 Korinthe 7 gaan. Ja, dat is wij gaan denken zoals God in zijn woord schrijft. Zijn gedachten, dat moeten mijn gedachten zijn. En dan zou je zien dat die onberouwelijke bekering produceert. Ik vind een mooi woord, die woord werkt. Hè, dat produceert wat in ons. Nou, en dat heeft met afwijken van de leer. Maar dat heeft ook met zondige dingen te maken. Met hoe is jouw houding ten opzichte van de zonde. En het kan ons allemaal uit die droefheid halen. Ja? Maar dan ook echt uit de droefheid halen. En dat is los van wat wij om ons heen zien aan omstandigheden. Nou, dus het is door het woord, ja, nou ja, droefheid naar God, dat is hoe God erover denkt. Ja. Nou, en dat is, kijk maar ook in vers 11 en 12, want zie ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, nou zie je het resultaat. Hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die ongerecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u, bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Dus je ziet, Ik heb aan u geschreven, ja. En we lazen net dat God geeft jou bekering tot erkentenis van de waarheid. Het is Gods woord wat natuurlijk ons die bekering geeft. Nou, Paulus heeft zijn brief geschreven. Nou, dat is Gods woord, ja. We lezen het zo aan hun in dat geval, in die situatie op dat moment. Maar deze brief is ook voor ons geschreven. Dus die brief voor ons, hij heeft het geschreven, dat is wat ons die bekering geeft. Dat is het denken van God. Paulus zegt ook, wij hebben de zin van Christus in mij. Nou, en die is geopenbaard in de Bijbel. Zijn gedachten, ja. Dus we kijken in het hart van God, hoe hij erover denkt. En ons denken moet daaraan gesynchroniseerd worden. Nou, dan krijg ik ook een hekel aan de zonde. Ja, toch? Als ik naar mijn eigen hart kijk, ja, dan niet. Maar bij hem wel. En dan, dat is wat dat in ons produceert. Dus je ziet het resultaat, dan zie je 7 gevolgen. Ja? En ik hou je vinger even hierbij, maar als we even naar 2 Korinthe 13 gaan, of 1 Korinthe 13, dan zie je, dat is nou de liefde in actie. We hebben het natuurlijk over de rechtvaardigheid van God, we hebben het over de liefde van God. Wat zegt Paulus? Laat alle dingen in liefde geschieden tegen de gelaten die onder de wet zijn. En we lazen net in het eerste gedeelte, gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees, maar dient elkander door de liefde. Paulus zegt tegen de Timotheus die in Efeze zit, zegt hij, ze mogen geen andere leer leren. Ja? En dan zegt hij, het doel van dit gebod, dat ze geen andere leer leren, is liefde uit wat? Uit een rein hart, uit een goed geweten, uit een ongewijs geloof. Liefde uit die 3 dingen. Zie je, die gezonde leer produceert ook een liefde in ons, ja? Nou, en dat is dus ook de liefde in actie, maar de liefde heeft ook een hekel aan de zonde, ja? En als je kijkt in 1 Korinthe 13, dan zegt hij in vers 4, dat is dus de liefde in actie. En de Korinthiërs die ontbeerden dat, de liefde is langmoedig. Dat is een verwijt naar hun toe, een vermaning. Want jullie zijn niet langmoedig. En hij laat zien wat liefde wel is. Omdat het, daar ziet hij het niet. Ze roemden in die graven en ze waren opgeblazen. De liefde is goede tieren. Zij is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verblijdt zich in de waarheid. Nou, dat is liefde in actie, ja. Niet verblijden in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat komt niet bij ons vandaan, want hoe vaak verheugen mensen zich niet in de ongerechtigheid in deze wereld, ja. En in de leugen, in plaats van in gerechtigheid, de ware gerechtigheid en in de waarheid. Nou, Korintiërs, ja, dat geldt voor hun, ja. Het is een serieuze houding ook naar de zonde toe. Want ze houdt niet van het kwade, maar van het goede. En de zonde is een kwaad. Dus 2 Korinthe 7, en in die gemeente, in dit geval, ik zei het vorige keer al, als je 1 Korinthe 5 erin wil lezen, vind ik het best. In verband met die man die uit de gemeente gezet is vanwege de relatie die hij had met de vrouw van zijn vader. Of het gaat over die rechtszaken, waar ik dus aan denk. Maar goed, in ieder geval, het gaat om de gehoorzaamheid, ja. Hij heeft geschreven en je ziet het, die onberouwelijke, de droefheid naar God in vers 11. Dat hadden zij, hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht. Dus een naastigheid, wat is dat naastig? Dat is, ja, ijverig voor de goede zaak in dit geval. Ze zijn in actie gekomen vanwege de zonde die daar was. En Paulus heeft hem erover geschreven. En het heeft ook gewerkt. En ik zie, heeft het in u gevrocht. Dat is een resultaat van de droefheid naar God. Dus niet alleen, wat slecht. Nee, ze hebben ook actie ondernomen. Dat is een houding, een boos zijn op de zonde. Nou, dan zie je, verantwoording. Ja, ze nemen hun verantwoordelijkheid. En vrees, dat is vrees voor wat? Het heeft ook een vrees in hun geproduceerd. Ja, als ik denk, ja, kan ik ook wel een beetje van de gemeente. Je wilt ook dat de gemeente goed loopt allemaal. En dat het, hè. En je wilt niet dat de zon in de gemeente komt die anderen aan gaat steken. Hè, of een verkeerde leer komt. Ja, dat is niet wat de Heer wil. Dat wil je natuurlijk zelf ook niet. Ja? Tegenwoordig zeggen ze, de boel bij elkaar houden. Ja? Die uitdrukking. Maar dat is een vrees voor dat ongerechtige, die zonde, ja. Wat dat kan aanrichten. En ik zei het net ook al, het loon van de zonde is de dood. Dus ja, dat is het een zuurdeesem. En dat moet je niet willen in de gemeente. En in de Romeinen zegt ze ook dat ze moeten een afkeer hebben van het kwade. Een afkeer. Echt een afkeer van hem. En dan kom je op het punt van ijver. Ja? Nou, ijver, dat is voor het goede natuurlijk. Ja? Je beijvert je voor het goede. Wraak. Ze hebben dus het gewroken. En niet zozeer die persoon natuurlijk, maar wel om een punt waar het om gaat. Die zonde. Ja? Dat die gewroken wordt. Hè? Dat ze daar actie in ondernemen. Nou, we weten met 1 Korinthe 5 is dat die persoon moet uit de gemeente. Dat is die wraak. Ja? Of die rechtszaken, als het dat daarom gaat. Dan is het, ze hebben iemand uit de gemeente die het meest geacht was. En ik geloof dat dat betekende met die gaven. De ene had de gaven, die werd de hemel in geprezen. Want die had de gaven van tongen. Dat was het beste van het beste. En de andere, die keek ze een beetje op neer. En Paulus zegt, laat degene die het meest geacht zijn. Zou die niet kunnen oordelen? Dat hebben ze gevroken, ze hebben het gedaan. Dus de rechtszaak is opgelost. En dan, in alles hebt gij uzelf bewezen. Kijk, zijn rein te zijn in deze zaak. Nu moet ik gelijk denken wat we net in het eerste gedeelte lazen. Ik heb u als een reine maagd voorgesteld aan Christus. Ben ik mee bezig geweest. Dat heet, zie je, dat is het woordje rein. Ze zijn nu rein, niet meer besmet. Want ze hebben deze zaak hebben ze opgelost. Ja? Ze zijn niet meer schuldig eraan. Ze hebben goed gehandeld. Nou, 1 Korinthe 11 spreekt hier ook over het avondmaal met hun. Als wij onszelf oordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Ja? Door het woord. Zou het woord ons niet veroordelen. En nu zegt hij, nee, dat is niet zo. Want jullie zijn in deze zaak, hebben jullie zelf bewezen dat jullie zijn rein. Alleen hij zegt wel, in deze zaak. Ja? In deze zaak, want er waren natuurlijk ook zaken. Kijk, als je in 8 vers 10 kijkt, dan spreekt hij over, ja, dat ze geld zouden inzamelen. En nou ja, in vers 10, ik zeg u in deze mijn mening, wat is u oorbaar als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebben begonnen. En nu zegt hij, nu voleindigt ook het doen. Ja, huppakee, nou wil ik ook geld zien, om zo te zeggen. Ja? Maar goed, dat is maar een klein voorbeeldje. Maar in deze zaak, want er waren nog veel dingen die natuurlijk nog op te lossen waren. Want als je aan het eind van de 2e Korinthebrief leest, deze, dan zegt hij, moet ik met de roede komen? Ja, of? Ja, er zijn nog een aantal dingen. Daar is nog een ding aan te verbeteren. Die moeten nog opgelost worden, broeders en zusters. En ik wil liever niet met de roede komen. En dat is ook de reden dat ik nog niet gekomen ben. Ja? Dat jullie het eerst oplossen. En zo niet, ja, dan kom ik. Oké. Nou, in vers 12. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u, bij u, openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Onze vlijtigheid voor u. Wanneer ben je vlijtig voor iemand? Ja, het is een, ja, je hebt naastigheid en je hebt vlijtigheid. Als je voor iemand vlijtig bent, ja, als je dus je vlijt voor iemand, niet met een kort ei, met een lang ei, dat betekent dat ben je bezorgd om die persoon, toch? Als je iemand voor iemand vlijt, inspant en je inzet, dat betekent dat je zorg voor die persoon hebt. En dat is wat Paulus hier eigenlijk bedoelt, ja. Onze vlijtigheid voor u, ja, voor u. Het gaat om hun als persoon, zijn zorg uit liefde voor hun. Ja, want we hebben het al vaker gelezen, maar kijk, wat staat het ook weer? In 11 vers 11, dan zegt hij, waarom is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. God weet dat ik jullie lief heb. Vooral in 12 vers 14 ook, dan zegt hij, zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn. Hij wil niet tot last zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Het gaat niet om wat jullie, het gaat om jullie persoonlijk. Ik heb zorg voor jullie. Ik heb jullie lief. Met de liefde van God. En vers 15 ook. Ik zal zeer gaande de kosten doen en voor uw zielen ter koste gegeven worden. Mijn leven zelfs, zegt hij. Hoewel ik u, overvloedige beminnende, minder bemind worden. Maar goed, liefde hangt niet af van de anderen. Als dat zo was, had Christus zijn leven niet gegeven voor ons. Hij heeft zijn leven voor vijanden gegeven. Dus als iemand minder bemint, moet mijn liefde dan ook minder worden? Dat klopt niet. De liefde is onvoorwaardelijk. En dat is bij Paulus heel duidelijk het geval. De liefde van Christus in hem. Dus hij wil, als je kijkt in 7 vers 12, onze vlijtigheid voor u, dat die bij u ook openbaar zal worden in de tegenwoordigheid Gods. Hij wil dat ze dat weten, want hij wil, in hoofdstuk 1 vers 24 zegt hij, dat ik wil geen heerschappij over jullie geloof hebben, maar ik wil een medewerker van jullie blijdschap zijn. Dat is wat hij wil. Het gaat er niet om, we willen geen religieuze instelling zijn, die de mensen aan zich binden, en die allemaal dit zeggen, je mag dat niet, je moet dit, allemaal je moet dit, bla 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 bla. Dat is heerschappij. Maar Paulus, dat wil ik niet, want dat brengt geen blijdschap. Ik wil een medewerker zijn. Hij stelt zich ook niet zo op, maar een medewerker van uw blijdschap. Kijk bijvoorbeeld in Colossense 2. Daar wil hij ook dat ze het weten. Colossense 2. Maar het gaat om jullie persoonlijk welzijn. En dan zegt hij in Colossense 2 ook een vergelijkbaar iets in vers... aan het eind zegt hij in vers 1, zeg maar. In 1 vers 28 en 29. Heeft hij het over Christus, ja. De welke wij verkondigen. Vermanende niegelijk mens. Lerende niegelijk mens in alle wijsheid. Opdat wij zouden niegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Waartoe ik ook arbeid. Zie je het? Hij arbeidt ze. Om ze als een reine maagd aan Christus voor te stellen. De mensen volmaakt stellen in Christus Jezus. Strijdende naar zijn werking. Die in mij werkt met kracht. En dan doorlezen. Want ik wil dat gij weet. Want ik, Paulus, ik ben jullie voorbeeld. Ik wil dat jullie weten hoe grote strijd ik voor wie? Voor u heb. En voor degene die te Laodicea zijn. Dan zeg je, oké. Wacht even. En zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dat zijn wij. En toen de tijd de anderen. Zie je het? Als allemaal opdat hun harten vertroost mogen worden. Zie je, we hebben de vertroosting nodig. En zij samengevoegd zijn in de liefde. Dan heb je weer de liefde. Dat is wat het resultaat is van de prediking van de boodschap van genade. Door Paulus. De harten, dat die vertroost zijn. Dat hebben we nodig, de vertroosting. Dat is ook de bemoediging, de bekrachtiging, ja. En ook die liefde, dat we in die liefde zijn samengevoegd. Nou, dat is knap hoor, want we zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen. En we zeggen allemaal wel eens van, ik snap nou niet dat hij dat doet of zij dat. Zou ik nou nooit doen. We zijn allemaal verschillend. Qua karakter, qua milieu, qua opvoeding, weet ik wel welke je leren hebt. Allemaal verschillend. Maakt niet uit. De liefde bindt. Dat is het cement. Dat zegt hij in Colossens ook, hè? Dat is de band des vredes, de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Nou, dat hebben we allemaal ervaren, hè? Dat we nu die volle verzekerdheid hebben. In het verstand, hè? Want dat is datgene waar wij mee de dingen begrijpen. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in welke al de schatten de wijsheid en de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, dat opdat niet iemand u misleiden. Dus laat niemand u hiervan afbrengen, wat ik jullie verkondig. Want dan verlies je ook wat hier staat in hoofdstuk 2 vers 1 en 2 en 3. Want in Christus, na de openbaring verborgenheid, zijn al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. Nou, terug naar 2 Korinther 7. Hij wil dat bij hun ook bekend is, ja. En je ziet ook wat het resultaat ervan is. En dat het bij hun zal openbaar worden in de tegenwoordigheid Gods. In de tegenwoordigheid Gods, ja, wat is dat precies, ja? In de tegenwoordigheid Gods. Nou, Paulus is zich goed bewust van, en dat moet zij ook bewust zijn, dat als iemand zegt in de tegenwoordigheid Gods, dat je bijvoorbeeld ook tegen iemand zegt, ik zeg dit met de hand op de Bijbel. Een soort eet eigenlijk. Ik zeg dit met de hand op de Bijbel. Met andere woorden, God is mijn getuige, zegt Paulus ook. God is mijn getuige, ik lieg niet. En als God mijn getuige, en ik roep hem zo maar aan, nou, dat is een zwaar middel, als je dat zegt, ja. En dat is, dus Paulus is echt oprecht. Ja, hij is echt oprecht aan hen toe. En dat zegt hij tegen hun, omdat zij zijn aan hem Niet allemaal, maar velen zijn niet oprecht tegen hem. Omdat ze zijn ook onderzoek aan het doen over hem. Is die Paulus dan een apostel? En klopt het dan wel, dat evangelie? En die opstanding, is dat dan? En dat soort dingen allemaal. Nee, dat moet bij jullie openbaar worden in de tegenwoordigheid Gods. Daar zijn ze oprecht. En dan in vers 13, daarom zijn wij vertroost geworden over uw troosting. Kijk, zij zijn vertroost. Paulus brengt hun de vertroosting. Hij leert ze, hij ziet het resultaat. En ziet het effect, komt ook weer bij hem terug. Want hij ziet vrucht en het vertroost hem ook tegelijkertijd. En zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus. Omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Titus ook. Hij kwam daar eigenlijk om ook oren op zaken te stellen. En hij komt terug met deze woorden. En hij is ook vertroost. En Paulus is daar heel erg in vertroost. En dat is nou typisch een leraar. Die verheugt zich als de leerlingen ook inderdaad van hem geleerd hebben. En dat hij ook resultaten in hun zien. Ik vind ook zelf een mooi voorbeeld in de tweede brief van Johannes. 2 Johannes, hoofdstuk 1. Er is ook maar één hoofdstuk. Vers 4. Dan zie je staan. Hij schrijft aan, in vers 1, aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen, zie je het, die ik in de waarheid lief heb. Dus hij schrijft aan een vrouw met haar kinderen. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben. En dan zegt hij in vers 4, ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. Zie je het? Dus hij heeft hun geleerd en hij is verblijd dat ze ook, hij ook het resultaat zelfs ook bij de kinderen ziet. Nou, dat is dus een leraar die zich verblijdt in het resultaat, dat men ook daarin gaat wandelen. Nou, dat is hier bij Paulus. Daarom is hij ook vertroost geweest over die vertroostingen. En dat ze zijn gehoorzaam geworden en dat ze in die waarheid gaan wandelen. Nou, als we teruggaan naar 2 Korinthe 7 vers 14. Want indien ik iets bij hem, bij Titus, over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. Ja, er staat, gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben. Met alles, alles, met waarheid. Dus Paulus heeft sowieso de gehele raad Gods verkondigd, hè, wat hij in Handelingen 20 zegt. En hij heeft ze ook vermaand. Ja, het is de hele raad Gods verkondigd. En tegelijkertijd, alle schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging. Ik ben die andere naam even kwijt, wederlegging, wat was die andere naam? Nou ja, wederlegging. Onderwijzing, ja, inderdaad. Die in de rechtvaardigheid is. Ja, dus hij heeft altijd alles met waarheid tot hun gesproken. Nou, en dan zie je, dat is belangrijk, dat wij natuurlijk de waarheid spreken. Alleen één ding moeten we nu nooit vergeten, dat we de waarheid brengen in wat? In liefde. Altijd. Want het is heel makkelijk en dat zie je ook vaak. Ik hoorde een tijd geleden van iemand, die had wat problemen met zijn vader en moeder en die waren ook echt zwaar onder de wet. En toen ging het over, nou ben ik dat helaas kwijt, het ging over herbergzaamheid of zoiets, ik weet niet precies meer wat. En hij zei wel tegen die ouders om ze daarmee te vermanen vanuit iets wat Paulus over zei. En de reactie was, die zei toen, ja, maar dat staat niet in de wet. Dat staat niet in de wet. Dus hoeft het niet. Maar dan zie je gelijk dat onder de wet, Paulus zegt, dient ook onder de liefde. En onder de wet, dan heb je dat niet. Dan je hebt natuurlijk wel liefde, maar je bent heel gefocust op de regeltjes, ja. Of ik volgens die regeltjes functioneer. En daar kijk ik naar. Terwijl de liefde, ja, alle dingen van de wet worden in de liefde vervuld, zegt hij toch? Ja? Nou, het karretje rijdt niet. Dus, daarom, alles in waarheid tot u gesproken is belangrijk. Dat moeten wij ook doen, ja? Maar dat we ook nooit vergeten dat de waarheid in liefde verkondigd zal worden. Want het doel is uiteindelijk, kijk in hoofdstuk 13 vers 9. Dat is mooi als je dat leest van Paulus. Hoofdstuk 13 vers 9, want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. Zie, Paulus zegt, ik verblijd me als ik zwak ben, maar dat jullie sterk zijn. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft, tot opbouwing en niet tot nederwerping. Mooie woorden, ja? Hij zit er helemaal niet op te wachten om strengheid te gebruiken, ja? Om met die roedel te komen, helemaal niet. Hij geeft ze liever de gelegenheid dat ze die brief die ze lezen, dat ze dat ook inderdaad in gehoorzaamheid zullen beantwoorden. Je ziet ook, hij heeft ook de macht, ja? Om ze. Hij heeft de macht van de Heere gekregen. Hij heeft de autoriteit van een apostel. Maar hij wil dat ze opgebouwd worden en niet nedergeworpen. Nou, dat is de liefde, de waarheid in liefde verkondigen. Ik vind het altijd mooi dat je ook, wees traag tot toorn, zegt Paulus. Niet gelijk. Van de week las ik ook een spreuk, in de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding. In de veelheid der woorden overbreekt, nou zeg, in de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet. Heel gauw reageren en heel gauw je woordje klaar hebben. En heel later dan denk je, oh, dat had ik niet mogen zeggen. Ja? Goed. In vers 14. Dus, alzo is onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. Dus Paulus roemt waar de geest wel werkt binnen. Want er is natuurlijk genoeg aan te merken bij de Corinthiërs. Maar hier zie je, nou je ziet toch Paulus die heel over uitbundig eigenlijk roemt in hun. Ja, hij zegt, jullie zijn rein in deze zaak en ik ben vertroost dat jullie dit hebben aangepakt. Ik zie in vers zelf een zevenvoudig resultaat van die droefheid naar God en hij is daar enorm door vertroost. Dus Paulus is gewoon heel positief daar waar de geest wel werkt. Ja, en ik zal even, nou, ik zit op mij, veel mensen ook, wij zijn gauw geneigd natuurlijk om vaak de negatieve dingen altijd aan te stippen. Ja, en dan vergeet je helemaal de positieve dingen. Maar Paulus doet hier ook. Hij roemt ze in die positieve dingen. Hij prijst ze en hij roemt ze om ze te stimuleren. Ja? Want hij weet ook wel dat Satan werkt. Ja? En hij weet ook wel dat we de zondige natuur hebben. En dat moeten wij ook nooit vergeten. Ja? Nou, en zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloedigen jegens u. Als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt. Hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ze hebben Titus met vrezen en beven ontvangen. Ik verblijd mij dan. Dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Ja, hij overdenkt hun alle gehoorzaamheid. En daar gaat het om, ja. De boodschap die Paulus verkondigt, spreekt hier over. Dat gaat om de gehoorzaamheid van het geloof. Nou, en de innerlijke bewegingen zijn te overvloedigen jegens u. Titus komt met de boodschap, als hij daarover denkt, die gehoorzaamheid. En ze hebben hem met vrezen en beven ontvangen. Nou, dat is precies de juiste houding die ze moeten hebben. Als we nog één tekst even erbij pakken, dan zien wij. Er staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 13. Wat is nou een plaatselijke gemeente? Ja, een plaatselijke gemeente is met herders of met een ouderling en diakenen. En dat betekent, je hebt opzieners in de gemeente. En een opziener, het leukste is ook altijd gewoon lekker leren. Ik vind het ook heerlijk om studies te schrijven. Ik vind het heerlijk om het woord te mogen verkondigen. Dat is toch het mooiste wat er is. Maar daar hoort het vermanen zit daar ook bij. En dat is niet zo leuk. Dat is meestal helemaal niet leuk eigenlijk. Want je weet, ja, pakt men het ook geestelijk op, ja? Je kan 100 keer gelijk hebben, maar ik wil niet zeggen ook dat je het altijd krijgt. Maar dan zou je ook zien inderdaad, accepteert men, dat is het verschil met alleen leren. Ja, je kan ook een bijbelstudie geven elke week of een spreekbeurt. Dat is alleen maar leren. Want je komt op die avond. En je komt eens in de week, of eens, ik zeg het, eens in de maand bijvoorbeeld. Dan heb je een zaaltje en dan kom je bij een groep mensen. En je zit niet aan de gemeente, want er zit daar van alles en nog wat. En je kan gewoon leren, maar je hoeft nooit te vermanen, want je kent de mensen toch niet. Je komt er en je komt binnen en je gaat weer weg. En je leert alleen het woord. Maar hier zie je, dat is geen gemeente. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. En wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heer en u vermanen. Nou, dat zijn dus de opzieners in de gemeente. Ze zijn uw voorstander, ze leren het woord, maar ja, en ze vermanen je ook. En toch, Paulus zegt, je moet ze erkennen. Dat heeft ook weer daarmee te maken, erkennen van gezag. En acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil, zijt vreedzaam onder elkander. Nou, dat zegt hij tegen Thessalonicenzen. En als wij terug naar 2 Korinthe 7 gaan, dan zien we dat Titus is daar geweest. Nou ja, dat was ook een apostel. niet de apostel van de heiden, maar een mede-apostel van Paulus. Ja? En die had ook gezag. En dan zie je inderdaad dat ze hebben Titus met vrees en beven ontvangen. Ze hebben hem erkend als een voorstander in de Heere. En die hun ook vermaand heeft. Ja? Die kwam natuurlijk namens Paulus. Die heeft hem daar naartoe gestuurd. Nou, en dan zie je vers 16. Dus zo hoort het. En dan zegt Paulus, ik verblijf mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Dat wil zeggen dat ze hem erkennen als de apostel van heiden. Dat ze hem erkennen als die apostel. Want ze hadden ook kunnen zeggen, ja, nee. Want Petrus zegt zus of zo. Ja, nee. Nee. Ze erkennen hem dan toch als de apostel van de heidenen. En het zal met horten en stoten gaan. Hè. Paulus zegt, volg mij, zoals ik Christus navolg. Dus daar verblijdt zich dan in. Want ja, dat is bijzonder. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. En als ik denk aan bijvoorbeeld, we lazen die tekst net nog, in het eerste gedeelte, van alle die in Azië zijn, hebben mij verlaten. Daar moet je goed over nadenken. Wij denken altijd iedereen. Maar alle die in Azië staan. Korinthe, die vleeselijke gemeente, lag niet in Azië. In Griekenland. En Paulus verblijdde zich in hun. Ja, als je nu kijkt. ja. Maar het is toch opvallend dat je dat ziet staan. Ja? En je weet, de gelaten, die lagen wel in Azië. En die hadden Paulus verlaten. Maar de Korintiërs hadden hem tenminste, dat was aan het eind van zijn leven, zegt hij, in Azië. Nou, noem niet. Nou, als Paulus schreef de brief natuurlijk wel aan Timotheus. Ja, die zat in Azië met Efeze. Dus uiteindelijk weten we natuurlijk dat het, ja, wat is het? 99% van het lichaam van Christus heeft Paulus verlaten. Maar goed, als Paulus zegt, ik verblijf mij daarin, dat betekent dat de Heer zich daar ook in verblijft. Ja, dat we hem volgen en dat we hem ook erkennen. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap, Vader. En dat we weten ook dat wij kunnen ook welbehagelijk voor u wandelen. Voorheen, Vader, konden wij natuurlijk nooit behagen. En nog is het zo, Vader, dit is niet omdat wij doen, maar dat het uw genade in ons is die werkt. Dat produceert en werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, Vader. En dan krijgt u toch de eer. En daar hebben we geen moeite mee, Vader, want we vinden het ook fijn, Vader, om u de eer te geven, want van onszelf kan niets goed komen. Alleen als u het in ons doet. Vader, en we danken u ook dat u dat doet door de gezonde leer. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.